Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen 10 jaar bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In 30 afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over 30 aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Naast mij zit Rabbi Avram Soetendorp. Hij is naast een heleboel ook voorzitter en stichter van de Week voor het Respect. En daar gaan we het vandaag over hebben, onder andere. Welkom. Ik ben heel vereerd dat u de moeite wil nemen om hier te zijn, eerlijk gezegd. Zou u misschien kunnen introduceren, uzelf misschien nog een klein beetje, en zeggen wat is die Week voor Respect en waarom is dat zo belangrijk?
Nou, die Week van Respect is op honderden, misschien wel duizenden scholen, elke keer in november, waar we concentreren op hoe je respect ten opzichte van anderen werkelijk kunt realiseren. En het wederzijds respecteren, want dat is zo belangrijk. En voor mij was het zo'n kleine 20 jaar geleden, spanningen in de samenleving. En ik blijf altijd die baby die ik was toen ik geboren ben, in 43, Joods. En als baby was ik ook veroordeeld tot de dood, omdat ik Joods was en gezien werd in het fascisme als een insect die gevaarlijk en giftig was. En ik ben gered omdat er een SS-man was die plotseling geraakt werd door die baby. Misschien herinnerde ik hem aan zijn eigen kind. En daardoor werd ik niet opgehaald, niet op dat moment. En daarna ben ik ontvangen door een vrouw die Duitse van geboorte was en wilde laten zien dat niet alle Duitsers, waardoor ik eigenlijk die twee lessen samenbracht, dat je nooit moet opgeven. Dat zelfs wanneer iemand helemaal geïndoctrineerd is met duisternis en haat, dat een blik van een baby kan daar doorheen breken, kan je hart nog bereiken. En dat je nooit mag zeggen, alle Duitsers. Toen ik dit in een klas vertelde, in november, bij de laatste Week van Respect. Toen was er een meisje, was in Amsterdam. En die zei, meneer, mijn overgrootmoeder is Duits. En weet u, die moest altijd achterin, ze was 6 jaar oud. Maar ze moest in 1945 kwam ze naar Nederland toe en ze moest altijd achter in de klas zitten. En toen dacht ik, hoe belangrijk is dat ik dat zeg, zo, omdat het deel van mij is. En dat geeft dat meisje, die het achterkleinkind is, de gelegenheid om aan die klas iets duidelijk te maken. Een meisje van 6 jaar die achter in de klas moet zitten, omdat ze behoort tot het Duitse volk. Uiteindelijk is het ook zo dat in een samenleving, dat hebben we geleerd, waarin oorlog is of waarin vervolgingen zijn, dan zijn er 3 groepen mensen, als je het zo kan samenvatten. Er is een kleine groep die collaboreert met de vijand, die onderdrukt mee, die gaat door om te ontmenselijken. En er is een kleine groep, gelukkig, die in staat is om te voelen voor de ander en die gaat naast de verdrukte staan. Daardoor ben ik hier. Maar het is de meerderheid. De meerderheid zijn degenen die horen wat er gebeurt, die zien dat iemand wordt aangeraakt, maar denken, ja, maar hoe kom ik hier doorheen? Dus de gordijnen dicht, de deur op slot, proberen de storm te doorstaan. En wat nou de Week van Respect en wat wij dagelijks voor ons krijgen, tot welke groep gaan we behoren? En dat die groep die in de meerderheid vormt, dat die doordrongen wordt. Dat verandert. Misschien hangt het daarvan af hoe onze toekomst eruit gaat zien. Wanneer het gaat over klimaatmaatregelen die er nodig zijn. En het wonderlijke is, wij zitten hier nu op een donderdagochtend, wanneer wij niet weten hoe deze virus nog huis gaat houden. Gaat Nederland op slot? Wat? We weten één ding, die virus, die ziet niet iemand die Joods is of katholiek of seculier, groot of klein, minister of de taxichauffeur die mij hier naartoe gebracht heeft en die blijkt een man uit Irak te zijn die kunsten van het Jodendom nog gezien heeft en mij dat laat zien op zijn iPad. Geweldig. Het is, wij zijn, kunnen zeggen, of een genade gegeven om met elkaar om te gaan en voor elkaar te zorgen. Of we zijn gedwongen door omstandigheden. Dus ik heb in al die jaren, niet alleen maar die 20 jaar van Week van Respect, maar in mijn hele leven ben ik met jongeren in contact geweest. Ik weet toch dat ik op een school in Zwolle, dat is een heel aantal jaar geleden, plotseling dacht, ja, dan kom ik binnen, een keppeltje op mijn hoofd, moet ik uitleggen dat dat een teken van respect is voor het Jodendom. Bijvoorbeeld, als je een kerk binnengaat, doe je hoofddeksel af.
Ja.
En als je een synagoge bent, doe je hoofddeksel op. En het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde respect. Het ziet er anders uit. Maar oude man, dat moeten ze weer die ochtend doen. Dus ik zeg, hoe oud ben jij? Hij zegt 11. Ik zeg, oh, weet je, ik ben ook een keer 11 jaar geweest. Nou, gelach. Ja, ik zeg, ja, ik ben een soort mammoet. Maar denken jullie dat ik veel veranderd ben in die tijd? Weer een beetje gelach. Ik zeg, ja, natuurlijk, ik loop wel een beetje krom, met grijze haren. Maar wat ik je eigenlijk wil vragen, ben ik nou veel veranderd sinds ik 11 ben? En een jongen die zegt, niet veel meneer. Wonderlijk. Ik heb het dat jaar elke keer in klasse gezegd, overal hetzelfde. Een stilte, niet veel meneer, of ik geloof niet veel. Waar komt dat vandaan? Dat we dicht in onszelf toch voelen dat wij in onze diepste jeugd toch iets in ons hebben dat blijft en dat ontwikkelt. En dat kind ziet dat. Het is een enorme inspiratie voor mij om die klas weer in te gaan. En altijd te voelen. Om dan nog het zomaar een voorbeeld van een islamitische school waar ik was. Het was ook deze november. En ik zeg, mijn naam is Abraham. Nou, dat ken je wel. Ja, ja, profeet. Ik zeg ja, en Abraham die had twee zonen. Ismaël en Isaac. Ja, dat weet ik nog, meneer. Ach, meneer, we zijn familie van elkaar. We zijn familie. Nou, dat is zo eenvoudig. Maar op dat ogenblik ontstaat er een warmte in die school. Ze liet hem niet weggaan. Bram, Abraham. En dan denk ik, hoe is dat nu mogelijk? En nu kan ik vertellen dat ik vorige maand uitgenodigd was door de Wereld Moslim League. En die zijn hoofdkantoor in Riyadh en in Mekka. En die nodigen mij uit, een rabbijn. En ik kwam daar in Genève met allemaal gevoelens, hoe zal dat zijn? Want ja, want ik kan me ook niet alles voorstellen. En ik word gewoon met respect, zelfs met affectie en met liefde omgeven. En daardoor wordt me gelegenheid gegeven om te spreken over hoe kunnen we jeugd beschermen tegen radicalisering. Hoe kunnen we nu, en ik spreek dus over de Week van Respect in Genève, in de League. En ik merk dat, ik ben niet de enige die over respect spreekt, daar zijn sheiks, daar zijn mensen uit Saoedi-Arabië die zich ermee bezighouden. De wereld is gelukkig niet zwart-wit. Er is een bewustzijn dat wij verantwoordelijk zijn en zeker verantwoordelijk zijn om te helpen de jongeren hopelijk een betere wereld te laten bouwen dan wij gedaan hebben. En dat wij samen, in dit geval praat het voor mezelf, de kleinkinderen en de grootouders, die samenwerking kunnen voelen. En het zou wel eens kunnen dat in deze tijd, waarin die virus rondwaait, dat er een bewustzijn komt. Dat die saamhorigheid en die samenwerking natuurlijk is en noodzakelijk is.
Ja. Al dan niet gedwongen, al dan niet geïnspireerd, maar hij zal er zijn.
Ja.
Hij zal er zijn. Als we zien de Week van het Respect, Rabbi, wij hadden een tijd geleden daar een gesprek over en gezegd van ja, het startte eigenlijk omdat we na de moord van Theo van Gogh, op Theo van Gogh, hadden gezien van ja, de spanningen waren zo groot. Het gesprek, het goede gesprek over, we zijn eigenlijk allemaal familie. En als we het niet samen doen, dan lukt het niet. Dat gesprek voeren werd moeilijk. En toen heeft u bedacht van, ja, ik ga daar een positieve slinger aan geven. Van oud naar jong, maar ook onderling elkaar. Hoe ziet dat er dan praktisch eigenlijk uit?
Nou, er zijn honderden mensen uit de politiek, uit onderwijs, politie, brandweer, nou ja, zeg maar, die wij uitnodigen om in een klas te komen, ook ministers, in een klas te komen en te zeggen wat betekent respect voor mij. En om dan zelf kritisch te kijken, niet alleen maar de dingen die goed gegaan zijn, maar ook niet goed gegaan zijn. Als een minister kan zeggen, ik heb gefaald toen en toen, is dat veel sterker dan dat hij een voorzichtig verhaal vertelt, die kinderen. En dat er dan een discussie ontstaat, dat is één deel. Dan hebben we natuurlijk onderwijsmateriaal, dat door een fantastisch team wordt gemaakt. En belangrijk om te zeggen, wij werken samen met 4 en 5 mei comité, met allerlei organisaties. Wij hebben het wiel niet uitgevonden, we zijn gewoon samen. Uitdrukking die voor mij zo belangrijk is, wij ontlenen kracht aan elkaar. Mm-hmm. En het is ook zo dat in zoveel mogelijk steden de burgemeester en wethouders en de lokale overheid organiseert activiteiten. En wij helpen, maar we zijn maar met weinig mensen die dag en nacht werken. En dus dan worden er allerlei, er zijn nu zo'n 100 gemeenten in Nederland, waar het niet alleen maar scholen zijn, maar natuurlijk sportvelden, sportorganisaties. En waarin wanneer activiteiten ontstaan, waar die saamhorigheid. En dan blijkt dat er soms onderwerpen zijn die moeilijk zijn in die klas. Laat ik het helemaal van de andere kant, zoals ik. Ik ben eens voor een politieacademie gevraagd, vaker. Dus ik zeg niet waar dit is. En toen werd ik gevraagd om daar te spreken. Maar toen zei degene die mij vroeg, die zei ja, een van degenen die hier jaren les heeft gehad, heeft geschreven op zijn studie aan het eind. Ik heb me gedurende deze hele periode gevoeld dat er vooroordelen waren tegen mij. Ik wil er niet over spreken, maar ik wil het wel zeggen. Dat betekent dat in elke omgeving, en zeker in de klas, maar ook bij de vorming van de politie, er situaties kunnen ontstaan waarin iemand zich onveilig voelt. Mm-hmm. En om dan daar overheen te stappen. Dus toen ik in Dronten op een groot podium stond, want er waren 500 leerlingen of zo van verschillende scholen. En ik had een microfoon en ik vertelde dit verhaal. En toen reacties. Een van de reacties was een meisje die helemaal achteraan, zonder microfoon, maar zeer hoorbaar, zei, ja meneer, u ziet mij niet helemaal, u ziet alleen maar mijn gezicht, maar u ziet niet dat ik zo'n vlek over mijn gezicht heb, een soort aardbeidenvlek. En moet u zich nou eens voorstellen, u Dat is dat als je iemand voor het eerst ziet, ziet hij alleen maar die vlek. Je bestaat bijna niet. Ja, ik moet zeggen, ik was in op school en daar kon ik niet meer tegen. Maar nu ben ik op een school hier waar ik gewoon mezelf kan zijn. En ik zeg alleen, dat is zo geweldig dat jij dit zomaar hier spreekt. En ik denk dat niemand die hier zit ooit meer zal weten wat... ooit meer zal vragen wat is respect. En dus als het lukt ons met jongeren, met de eigen leeftijdsgenoten, met mensen van allerlei achtergronden, om mee te werken aan de veiligheid, aan het gevoel van veiligheid. En natuurlijk moet je dat niet op een dag of een week doen, dat gaat het hele jaar door. En tegen leraren of leraressen, docenten, wil ik zeggen, jullie hebben een heilig beroep. Kinderen zijn in jullie handen. En je weet dat rekenen en taal en geschiedenis oervakken zijn. Maar, en dat je vraagt, ja, maar hoe moet ik tijd geven? Dit, wat we proberen te zeggen, respect, is een werkwoord. Daar werk je aan. En wanneer er veiligheid is voor degene die in de klas zit, gaat wiskunde ook zoveel beter. En aardrijkskunde is zoveel beter. Ja. Want het gaat natuurlijk van binnenuit. Dus dat is eigenlijk wat gebeurt. En we proberen natuurlijk ook via sociale media die boodschappen over te brengen. Video's te laten zien. En het is geweldig eraan te werken. Het heeft veel meer steun nodig.
Dus dat leraar, dat u eigenlijk wel duidelijk aangeeft, dat is veel meer dan het voorlezen van een gebruiksaanwijzing, dan het neerleggen van een boek en zeggen, jongens, ga jullie gang. Kunt u daar nog aan die rol van de leerkracht van nog wat woorden vuil maken misschien?
Ja, dat is een enorme kans die je geboden wordt. Ikzelf herinner mij Tamar, dat was mijn juf toen ik in Israël woonde. Ik heb ook een tijdje in Israël gewoond, na de oorlog. En die was geloof ik zo'n 20 jaar oud, was mijn eerste juf. Mm-hmm. Ik zie haar nog voor me. Ze heeft voor een deel mijn leven bepaald. Dat je die kans hebt en dat... Natuurlijk zijn er regels mm-hmm. en natuurlijk zijn er... minimale doelen die je nastreeft om mensen weerbaar te maken in de samenleving en een vak goed te kunnen uitoefenen. Maar het gaat over die mogelijkheid van die momenten van inspiratie. Zeg voor dat moment dat je, ik wou zeggen... wanneer je je hand op de schouder legt, dat moet je op dit moment niet doen. Nee. Maar die hand op de schouder, als het ware, even in die opening van die deur. Er is nog iets niet gezegd. Even die opening. Om de samenleving, en dat is natuurlijk de politiek en iedereen die mee samenwerkt, de mogelijkheid geeft dat er docenten zijn die in staat zijn om die rust en die kracht te hebben om dat te doen. Het moet wederzijds zijn. Om voor mijzelf hier een voorbeeld te geven. Er wordt gelukkig deze tijd, 75 jaar in bevrijding, veel aandacht besteed aan de oorlog. Dus ook aan de verhalen zoals mijn verhalen. De onderduik, hoe je opgevangen bent door kinderen, door mensen die door de oorlog geholpen hebben. De afschuwelijkheid van de moord, dag in dag uit, in de concentratiekampen. En de genade van vrijheid en hoe belangrijk die is. En er komt aandacht voor een verschrikkelijk fenomeen, een groei van antisemitisme in datzelfde Europa. En dan is voor mij zo belangrijk om...
Ja. Ja, als u, Rabbi, u hoort hier nu de bel, dat betekent het begin van een debat.
Ah.
Dus u denkt misschien brandalarm, dat is niet zo.
Inderdaad, ik wist niet wat dat was. De bestrijding van antisemitisme gaat niet alleen maar, het gaat nooit alleen maar over Joden, het gaat altijd over mensenrechten en hoe we met elkaar omgaan. En dat dus, antisemitisme raakt ons allemaal op die manier. Tegelijkertijd zeg ik, als er mensen zeggen dat de Koran een vergiftigd boek is en verboden moet worden, raakt dat ook ons allemaal. Dat wil zeggen, zijn wij in staat om het respect op te brengen? En dat betekent, religie is ook niet vrij. Ik bedoel daarmee een uitspraak die voor mij heel belangrijk is in de Charter for Compassion. Elke interpretatie van teksten die leidt tot gewelddadigheid, tot vooroordelen ten opzichte van de naaste en haat, is onwettig. De tekst is dan niet wat het verschrikkelijke is, maar de wijze waarop we met de tekst omgaan.
Ja.
En ik denk dat voor docenten, dat eigenlijk de docenten waar we het over spreken, die zijn in de klas, maar in een bepaald opzicht zijn we allemaal docenten. Politici zijn docenten. Wat er gezegd wordt in de Kamer en hoe het gezegd wordt. Ik ben helemaal niet voor dat je allemaal met zachte handschoenen moet aanraken. Je mag in het woord en het mag een echt debat zijn. Maar dat respect moet nooit uit het oog verloren worden. En docenten in de samenleving, dat zijn de leraren, dat zijn de ouders. Dat hebben wij allemaal. En dat wij in de Nederlandse samenleving, waar mensen uit zoveel verschillende achtergronden komen, hebben wij de mogelijkheid, en dat doen we ook met de Week van Respect, om iemand te laten vertellen die zijn of haar vluchtverhaal. Of waarom ben ik een moslim? Wat betekent voor mij een Hindoestaan zijn? Wat ben ik als seculier, als niet-gelovige? Om te laten zien dat die kern van die mens wordt mede bepaald door de achtergrond die je hebt gehad, door alles wat je meegekregen hebt, maar ook wat je ermee doet. En wat is je drijfveer? En dat wij juist in die rijkdom van verschillende culturen van Nederland, want er wordt vaak over de negatieve aspecten gesproken, ons nationaal besef wordt weggenomen. De positieve kant is dat we zoveel achtergronden hebben. Het is 10 jaar geleden, het was in Tiel en ik was op een middelbare school. En ik zei op een gegeven moment, heeft iemand nog een verhaal? Want dat vraag ik altijd. En toen stond er een jongen op en die zei, ja, maar ik wil eigenlijk niet. Toen zei ik, wat niet? Ja, ik kom uit Irak. Wil je naar voren komen? Nou, het zijn 300, 400 leerlingen, die grote aula. Ik spreek liever in de klas, maar het komt ook in aula's kant.
Ja, ja, ja.
En die kwam naar voren en die zei het volgende verhaal. Hij zegt, luisteren, ik ben christen. En in Irak zijn mijn ouders besloten, hier kunnen we niet verder. Het is te moeilijk om als christen hier te leven. En toen zijn we naar een ander land gegaan en ten slotte zijn we in Nederland terechtgekomen en nu ben ik weer hier op school. En dan moet ik zeggen dat ik hier gezien word als moslim. En dan ondervind ik soms de vooroordelen tegen moslims. Nou ben ik als christen gevlucht uit Irak en ik kom in Tiel om geconfronteerd te worden met vooroordelen die moslims raken en mij dus raken. Nou, dat verhaal is niemand in Tiel vergeten.
Nee.
En dus daar is ook, hoe komt het dat verhaal van die jongen op dat ogenblik naar buiten komt, terwijl de leraren er eigenlijk niks van weten? Nou, dan kan ik zeggen, ik kom maar één keer in die school. En dus is er een ander verwachtingspatroon. Misschien gebeurt er iets. En ik heb de grootste bewondering, want voor mij is dat makkelijk om die ene keer te komen. En met heel mijn hart en ziel daar te staan. Maar om dat te doen maandag en dinsdag en woensdag en donderdag van 9 tot 10 en 11. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En toch ben je ook vlak voor het pauze, voordat die klok zegt het is afgelopen, heb je plotseling dat moment. En dus wij zijn als Week van Respect een hulp. Een hulp bij dat hele jaargang en de hele les. Ja, eigenlijk om de leraren ook de mogelijkheid te geven en de hulp te geven om dit soort momenten te voelen en te creëren.
En te pakken met beide handen.
En te pakken met beide handen.
Ja, ja, wat een, eigenlijk wel een prachtig verhaal. Ja, leraar zijn we natuurlijk allemaal. Dat zegt u ook. Allemaal hebben we de dure plicht om ermee bezig te zijn dat we het hier met z'n allen moeten doen. Wat ook je achtergrond of je kleur of je letterlijk vlekje, zoals u dat net keurig vertelde, dat we dat zien en dat we daar op die manier ook mee bezig zijn. En als we dat doen, of omdat het niet anders kan, gewoon echt, want we gaan er letterlijk aan als je het niet doet, of vanuit genade, dan maken we de wereld inderdaad een heel stuk mooier. Het is wel apart dat we daar eigenlijk niet dagelijks mee bezig zijn, terwijl we eigenlijk ook wel aanvoelen dat zo'n jongen in de klas die zich hier gediscrimineerd voelt als moslim, terwijl hij christen is, en het herinnert van hoe die daar. Ja, dan kun je je voorstellen dat als hij dat voelt, dat er komt helemaal niks van leren. Het kan niet anders dan dat dit de basis is van waaraan wij gaan werken. Overigens ook, en die rol van die leraar, ik ken Marcus Aurelius natuurlijk, die Romeinse keizer, die heeft in zijn stukken geschreven van, wat heb ik geleerd van wie? Hè? En dan altijd de vraag van, wie was nu je leraar? En eigenlijk zeggen we nooit, die leraar wiskunde was mijn held, want die heeft de stelling van Pythagoras zo fatsoenlijk uitgelegd. We zeggen, die heeft mij geraakt, die heeft me gezien voor wie ik was en wat ik ben.
Ja, en ook dat, dat is dan een rabbijnse uitspraak, maar het is algemeen. Als je nagaat, waar heb ik het meeste van geleerd? Van mijn leerlingen.
Zeker, ja.
En dat is ook dat die docent, dat wij daarvoor openstaan. En ik ben ongelooflijk aangeraakt door docenten. Als ik nu voor mijn geest zie ik een heleboel. En ik herinner me ook het moment dat totaal voor mij onverwacht, maar natuurlijk niet, of dat iemand opstond en die zei, hoe was de nationaal-socialisten, de nazi's ten opzichte van mensen met een lichamelijk gebrek of geestelijk gebrek? En toen zei ik, ja, die werden ook uitgesloten van de samenleving. Ja, zegt hij, zoals ik, want ik heb maar één arm. En op dat ogenblik dacht ik alleen, ik zie het niet, hij heeft een jas aan. Ik was even van mijn stuk. En toen zei ik, ja, dat begrijp ik. En toen zei ik, hoe voel jij je in deze klas? Toen was het doodstil. En toen dacht ik, hey, dit kon ik hem niet vragen. Hoe kan ik dat nou aan hem vragen? En toen zei hij, ja, het was moeilijk in die. Ik herinner me nog dat moment, zei hij, in die school waar ik was. Dan kwam een jongen naar me toe en die zei, ach, weet je, je bent eigenlijk maar een halfje. Dag, halfje. En dat deed zoveel pijn, meneer. En toen was ik alleen maar even stil. En toen zei ik, wat deed je? Toen zei hij, wat kon ik doen? En ik ben naar die school gegaan. Ik ben nu in hier school. En toen zei ik, en hoe voel je hier nu? En ik schaamde me voor die vraag, want hoe kon ik dat stellen met al die leerlingen en al die leraren om me heen? Ik was stil. En toen zei hij, goed meneer, hier is het goed. En toen gebeurde er iets, zonder dat iemand het vroeg, stond die hele school en klapte. Klapte en klapte. En ik heb het geluk gehad om te horen, veel later, 20 jaar later, dat die jongen het goed gaat in school goed die school heeft afgemaakt, in de samenleving succesvol is. En duidelijk, het is misschien 20 jaar geleden, maar het is bij mij gekomen. En ik wil daarmee met alles wat wij leren tegen iedereen zeggen, die gelijkwaardigheid en die potentie, hoe je ook lichamelijk of geestelijk, of hoe je nou, of welke achtergrond je hebt, dat iedereen kracht heeft, dat elk individu recht heeft om er te zijn, om volledig te zijn. Want wat ik tenslotte altijd weer terugkom om te zeggen tegen kinderen en tegen volwassenen, tegen mijzelf, is: voordat jij geboren bent, is er nooit iemand geweest precies zoals jij. En wanneer je over 50 of 100 of jaar niet meer op deze aarde bent, is er nooit meer iemand die precies is als jij. En die unieke individu, u bent hier als Kamerlid die ons inzet voor de samenleving. Hmm. Ik, een rabbijn, nu 77 jaar, die getracht heeft te doen en tot de jongeren altijd blijft zeggen: ik had gehoopt een betere wereld te kunnen achterlaten. Maar ik heb de hoop niet opgegeven dat we het toch nog met z'n allen kunnen doen. En iedereen die luistert, waar dan ook, is uniek.
Precies.
En die uniciteit, om die tot wasdom te laten komen, dus dat werkelijk groeit. En daar hebben we elkaar bij nodig. Ik ben ik, omdat ik ben. En jij bent jij, omdat jij bent. Maar door dat mogelijkheid van samen te zijn, kan ik echt worden de ik. En jij kunt echt worden de jij, die de bestemming is. We kijken in elkaars ogen. Misschien is het zo dat we raken elkaar op dit moment niet aan, omdat het virus is. En ik ben voor aanraken geweest. Maar in wezen is de diepste aanraking is de oogappel, de oogpupil ten opzichte van de ander. In mijn besef van Gods aanwezigheid, waarbij ik niemand minwaardig vind die dat niet voelt. Helemaal niet. Maar in mijn gevoel zie ik de onzichtbare God in uw ogen.
Nou, mooier kan niet zijn. Dank u wel. Dank je voor het luisteren naar Peters Podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering.